Het is de vierde zondag van Advent, dat weten we ondertussen. Er is nog iets bijzonders aan deze zondag, weet je dat? Het is de kortste dag. Precies, Roos. Het is de kortste dag. Tot vandaag werd iedere dag korter. En vanaf vandaag wordt iedere dag langer. 16:48 gaat de zon onder. En het wordt alleen maar later dat die ondergaat. Er komt weer licht. En dat is mooi. Het loopt een beetje parallel met onze belevenis naar kerst toe. En kerst is eigenlijk de ontknoping. De ontknoping van het vooruitzien wat we gedaan hebben. Zoals Ben heeft verteld. Die vier zondagen dat we naar kerst toe leven. Naar de komst van de Heer Jezus. De komst van het licht in deze wereld. De komst van het leven in deze wereld. Kerst is een groot feest. De geboorte van de Heer Jezus brengt een omkeer in de geschiedenis van de mensheid. Er verandert iets totaal. En weet je, in de geschiedenis van de mensheid en het volk Israël, met name die, zeg maar, van waaruit Jezus geboren is. In de geschiedenis van Israël is vaak uitgekeken naar de komst van de Messias, van de Verlosser. Zijn komst is door de profeten voorspeld. En we hebben hier voorbeelden van gelezen en gehoord, zojuist nog. Er was een verwachting. Er was een verwachting dat er een tijd komt dat de Messias, de Verlosser, de Redder zal komen. Maar weet je, die verwachting is ook vaak op een heel laag pitje geweest in de geschiedenis. Er is ook heel vaak een tijd geweest dat die verwachting niet zo aanwezig was. Een beetje weggedrukt door de zorg van alle dag. En soms ook door verkeerde keuzes in het leven. Het volk van Israël ging soms andere goden aanbidden. En dan was die verwachting laag. En in de eeuwen voordat Jezus geboren wordt, 4 eeuwen ongeveer is die periode, is het stil. De profeten spreken niet meer. Als je je Bijbel leest, zie je dat er een periode van stilte is. Voordat de Heer Jezus komt. En mensen vroegen zich af, en dat is van alle tijden. Mensen vroegen zich af, is God nog wel geïnteresseerd in de mensheid? Is God nog wel geïnteresseerd in mij? En die vraag, het kan bijna niet anders dat je hem jezelf ooit hebt gesteld. Hoort God mijn gebeden? Luistert hij naar mij? Of is hij onverschillig? Wat lijkt hij ver weg? En ik wil een psalm lezen, psalm 22, waarin je ook dat gevoel proeft. Dat gevoel, wat bent u ver weg? Bent u wel geïnteresseerd in mijn leven? Het is een psalm van David. Nou, we kennen Davids leven. En Davids leven was geen makkelijk leven. Het kende moeilijke periodes. En in psalm 22 roept David het uit naar zijn God. Op een hartstochtelijke manier. Op een bijna wanhopige manier. We gaan lezen. Psalm 22. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik overdag. En u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. Herken je die woorden? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Eli, Eli, lama sabachthani. Herken je de woorden? Het zijn de woorden die Jezus uitroept als hij aan het kruis hangt. Als Jezus stervende is aan het kruis. Als Jezus zijn laatste uren beleeft op aarde, zou je kunnen zeggen. Dan citeert Jezus de verzen van deze psalm. En Jezus citeert deze psalm. En de gelovige Joden die aan het kruis staan bij Jezus, die herkennen die psalm. Zij kennen de schriften. Ze kennen psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik overdag. En u antwoordt niet. 'S nachts. En ik vind geen rust. David roept het uit. En dan zitten we weer 1000 jaar voor Christus. David roept het uit. En het is zo herkenbaar. Soms roepen we het uit naar God en horen we geen antwoord. Soms hebben we het gevoel dat we aan onszelf zijn overgelaten. Soms gebeuren er dingen in ons leven die we niet begrijpen. Soms is er tegenspoed of omstandigheden die ons in verwarring brengen. Mensen verliezen hun baan, worden ziek, verliezen geliefden. Waarom? Waarom, Heer? Ik begrijp het niet. Het lijkt alsof u mij verlaten heeft. En we lezen verder, deze psalm van David, vers 4. U bent de heilige. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en ze werden niet beschaamd. En je zou kunnen zeggen, David spreekt zichzelf als het ware een beetje moed in. Het kan niet waar zijn dat God mij niet hoort. Het kan niet zo zijn dat God mij verlaten heeft. En David herinnert de geschiedenis. David herinnert hoe zijn voorouders de Heer hebben aangeroepen. Op hem hebben vertrouwd. En niet beschaamd zijn. Het kan niet waar zijn, denkt David. En dan gaat hij door en dan begint hij weer even heel, dan zakt hij weer even terug in zijn depressie. Vers 7. Maar ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaad. Bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij, zegt David. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer. Laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? Ik sla een paar versen over. Honden staan om mij heen. Een woeste bende sluit mij in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Ze kijken vol leedvermaak toe. Verdelen mijn kleren onder elkaar. En werpen het lot om mijn mantel. David voelt zich ellendig en alleen. Hij wordt veracht, bespot en zijn situatie lijkt hopeloos. Maar als hij deze woorden leest, gebeurt er nog iets. We staan opeens bij het kruis. De spottende taal. Wend je tot de Heer. Laat Hij je verlossen. Herken je het? We staan aan de voeten van de Heer Jezus. We staan aan het kruis. Wat te denken aan de vooruitwijzing in deze verzen over doorboorde handen en doorboorde voeten. Over het verdelen van de kleding. Het werpen van het lot. 1000 jaar voordat deze gebeurtenissen gebeurden, spreekt David deze woorden uit. Davids psalm is Davids psalm. Maar Davids psalm gaat ook over de laatste uren van Davids zoon. Over de Messias. Over de Verlosser. Over Jezus. En David bevond zich in een schijnbaar uitzichtloze situatie. Hij zag het niet zitten. Jezus aan het kruis bevond zich aan een schijnbaar uitzichtloze situatie. En dan gaat de psalm verder, vers 20. David gaat verder. Heer, houd u niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard, mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de muil van de leeuw. Bescherm mij tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord. Hier gebeurt er iets in deze psalm. David roept het uit in geloof. Zijn situatie is uitzichtloos, maar hij roept het uit in geloof. U geeft mij antwoord. Ineens zit daar een zekerheid in zijn verklaring. U geeft mij antwoord. U gaat mij antwoord geven. Schijnbare uitzichtloosheid en geloof en vertrouwen kunnen samengaan. Je kunt het niet meer zien zitten en toch God vertrouwen dat hij antwoord geeft. Die twee kunnen hand in hand gaan. Ze gaan samen in het leven van David. Ze gaan samen in het leven van Jezus. Jezus hing aan het kruis, werd bespot met doorboorde handen en voeten. En riep het uit. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En de gelovige Joden, die stond bij het kruis, kende de schrift. Kende deze psalm. Ze wisten dat Jezus deze psalm citeerde. Ze kenden meer dan alleen de eerste regel, zoals wij die vaak herkennen. Zij wisten hoe deze psalm verder ging. En in zijn hartstochtelijke uitroep, bijna wanhopige uitroep, laat Jezus zien hoe het verder gaat. U geeft mij antwoord. Vers 25, dit is voor mij het hoogtepunt van deze psalm. Hij veracht David aan het woord. Hij veracht de zwakke niet. Verafschuw niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af. Maar hoort zijn hulpgeroep. Jezus wist dat de Vader zijn blik niet van hem afwendt. Jezus wist dat de Vader zijn hulpgeroep hoorde. Jezus wist dat God de vernederder niet veracht. Wat eruit zag als de grootste nederlaag, de kruisiging van de Heer Jezus, werd de grootste overwinning uit de geschiedenis. En aan het kruis, terwijl zijn lichaam aftakelt, terwijl Jezus op weg is om zijn laatste adem uit te blazen, wijst Jezus vooruit op het leven wat komt. En we lezen verder in de psalm. De psalm die Jezus inzet aan het kruis. Psalm 22, vers 27. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Overal, tot aan de einde der aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken, want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Toen Jezus uitriep, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Op hetzelfde moment sprak Jezus de overwinning uit. Op hetzelfde moment zei hij, het koningschap is aan de Heer. Momenten van wanhoop en geloof gaan samen. En de mensen die, de Joden die aan het kruis van Jezus stonden, wisten wat Jezus zei. Hij wendt zijn blik niet van hem af. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Voor altijd mogen jullie leven. Voor u zullen zich buigen alle stammen en alle volken. Jezus laat weten dat de Vader hem niet in de steek laat. Jezus laat weten dat hij leven schenkt. Jezus laat weten dat hij koning is van alle volken. En dat is kerstfeest. Dat is waar het kerstfeest over gaat. Het kerstfeest gaat over God die niet onverschillig is. Het kerstfeest gaat over God die betrokken is bij de mensheid. Die betrokken is bij zijn volk. Die betrokken is bij alle volken, alle stammen, staat hier. Kerst gaat over een vader die er alles voor doet om zijn kinderen te omarmen. Kerst gaat over een zoon die bereid is om uit de hemel naar de aarde te komen. Kerst gaat over een zoon die bereid is te sterven aan een kruis. Kerst gaat over Gods trouw. Wat hij belooft, dat doet hij. Omdat hij God is. En hij een trouwe God is, een liefdevolle God is. Het kerstfeest gaat over een God die de zwakke niet veracht. Die omziet naar wie zwak is. Het gaat over een kind dat redding bracht. En het gaat over een kind dat koning is. Jezus is koning. Weet je, soms lijkt God ver weg. Heb je dat wel eens? Soms lijkt God ver weg. En je bidt. En je hoort niks terug. En je vraagt wat. En je ontvangt het niet. En je hebt al die vragen. Waarom? Waarom dit? Waarom dat? Waarom die tegenslag? Waarom dit verdriet? Waarom komt de dood op mijn pad? Waarom voel ik me zo ellendig? En soms kunnen wij ook roepen, als we durven, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik hoop dat deze boodschap een bemoediging voor je is. Want zoals God David niet verlaten heeft, zo verlaat hij ook jou niet. Zoals God de mensheid niet verlaten heeft, zo verlaat hij ook jou niet. Zoals God zijn zoon Jezus niet verlaten heeft, zo verlaat hij jou niet. De psalm gaat verder. Ook voor jou. Hij wendt zijn blik niet van je af. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Wat een prachtige belofte. Wat een prachtige belofte. Voor altijd mag je leven. Dat is wat Jezus kwam doen. En de uitroep van wanhoop kan een uitroep van geloof zijn. En dat is mijn gebed, dat jouw wanhoop een uitroep van geloof zal zijn. En ik wil eindigen met een prachtige, prachtige passage. Een passage die zo mooi laat zien wat er gebeurt met kerst. Een passage die zo mooi laat zien hoe God trouw is naar de mensheid. Ik vind het misschien wel de meest ontroerende beschrijving van Gods betrokkenheid bij de mensheid. We gaan lezen Filippenzen 2, vanaf vers 5. En dan spreekt, we zitten in de eerste eeuw na Christus. En Paulus is aan het woord. En Jezus is gekruisigd, opgestaan. Etcetera. Het evangelie wordt verkondigd. En Paulus spreekt tot de gemeente in Filippi. En hij zegt, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Heb hetzelfde hart als Jezus. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar deed er afstand van. Paulus zegt, Jezus was God in de hemel. maar hij deed afstand van al zijn voorrechten. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. En je kunt het hier zien, hiervoor. Een babytje. Jezus kwam als mens. De gestalte van een slaaf. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken, die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. Zullen we samen lezen vanaf vers 9, hardop. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken, die elke naam te boven gaat, opdat in de hemel, Jezus, elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Amen. Amen. Zullen we samen bidden? Het blijft zo indrukwekkend, Heer. Het plan wat u heeft om ons tot leven te wekken. U bent gekomen naar deze aarde als een kind. Als een mens. Als een slaaf. En u bent gehoorzaam geweest tot in de dood. Voor ons. U bent gekomen ons leven te geven. U heeft onze hulproep wel gehoord. U heeft uw blik niet afgewend. U bent trouw gebleven. En dat bent u nog steeds. En mijn gebed is dat als hier mensen zijn die in wanhoop kunnen roepen: mijn God, waar bent u? Het lijkt wel of u me heeft verlaten. Dan bid ik dat vandaag daar ook het vervolg aangeplakt wordt. Dat er ook die zekerheid is. U gaat antwoorden. U geeft antwoord. U hoort mijn hulproep. U laat mij niet in de steek. Mijn gebed is dat deze eerlijke uitroep ook een uitroep van geloof zal zijn. Ook een uitroep van leven zal zijn. Ook een uitroep van vertrouwen zal zijn. Want u wendt uw blik niet af. En als dat voor jou geldt, dan nodig ik je uit om in alle stilte naar de Heer uit te roepen. En hem te vragen of hij geloof wil geven dat hij antwoordt. Dat hij geloof in je hart wil planten. Dat hij zijn blik niet afwendt. Dat hij leven geeft. Dat hij je niet vergeten is. Dank u wel voor uw trouw, Heer. Dank u wel dat u de zwakken niet veracht. Niet verafschuwt. Wie wordt vernederd. Dat uw blik niet afwendt. Maar ons hulpgeroep hoort. Dank u, Jezus. Amen. Amen.